Het ruimte is helemaal vol, dus zo hier zijn er twee, drie stoelen. Ja, alle fracties aanwezig. Welkom op deze avond bij het agendapunt nummer 3. Een rondetafelconferentie samen met het college. Het college zit... persoon van de burgemeester aan tafel. Er wordt dadelijk ook nog een toelichting verzorgd. Bij de toelichters zitten vast aan tafel. We mogen even nog niet meespreken, alleen op verzoek van deze vergadering. Er is een agenda waarbij 5 stukken ter bespreking staan. En ik wil even met u doornemen hoe we het beste kunnen bespreken. Er is een reactie op papier die mogelijk toegelicht kan worden. Op de eerste 4 agendapunten, en dat zijn alle agendapunten behalve de conceptbegroting. Bij de conceptbegroting is er nog een toelichting, waarbij ook de beide personen een toelichting zullen gaan geven. Dat zijn de ingrediënten voor vanavond. Dus even de vraag in welke volgorde we dat gaan doen. We kunnen zeggen, we bekijken eerst even de toelichting zoals die op papier staat en... door mevrouw Plachter zal worden toegelicht zo dadelijk. En dat we het 5e agendapunt, dat we dat met elkaar bespreken aan de hand van de begroting. Van de presentatie, sorry. Het gaat over de begroting. Dat zou een volgorde zijn waarin we alles wel in de chronologische volgorde behandelen. En dat we dan vervolgens met elkaar kijken hoe gaan we met de wensen en bedenkingen om. Want het doel is dat de burgemeester de wensen en bedenkingen meeneemt. Na de vergadering die is op de 24e, dacht ik. Ja. Van het AB. En daar worden de wensen en bedenkingen van deze tafel meegenomen. En ik wil proberen te besluiten deze agenda met hoe gaan we met die wensen en bedenkingen om en hoe geven de burgemeester die mee naar die vergadering. Dus het is handig, denk ik, dat wij eerst even kijken hoe gaan we dat doen. We hebben een aantal ingrediënten. Mijn voorstel zou zijn eerst de toelichting op de 4 punten te behandelen. Vervolgens het laatste punt, de begroting, ook met een toelichting. En vervolgens kijken we of daar nog vragen uitkomen. Mogelijk kan de burgemeester dan nog wat toelichting geven op de vragen die we leveren. En dat we met elkaar proberen te concluderen wat gaan we aan wensen en bedenkingen meegeven. Is dat een volgorde waar u mee kan leven? Dus eerst de toelichting van... Sorry?
Ja, ik vroeg me af of het verstandig is, omdat ik had gisteren een telefonisch contact met mevrouw de Plachter, om even nog de context van waaruit nu het standpunt gevraagd wordt en de wensen en bedenkingen van deze raad bij een besluit over de doorontwikkeling van de rechtsdienstorganisatie. Het gaat namelijk om een scenariokeuze. Misschien is het goed om dat traject heel kort even te schetsen, dat kan echt heel kort. Om even de context te schetsen waarbinnen de besluitvorming van vandaag plaats moet vinden. En als de vergadering en de voorzitter dat goed vinden, zal ik dat graag kort even doen.
Ja, dus het voorstel is nu context, de toelichting van...
Maar dat gaat over de doorontwikkeling.
Yes. Ja, klopt. Ja,
en dat is ook meteen het eerste agendapunt.
De jaarstukken. Ja. Wellicht zouden die eerst... ik denk dat daar niet zoveel over te zeggen valt.
Op het moment dat wij de toelichting gegeven op onze wensen en bedenkingen, dan kan even de regio straks in de presentatie nog reageren. Als ga je het omdraaien. En de jaars, de begroting.
Nee, de begroting, dat snap ik. De jaarstukken zijn toe. Ik zou voorstellen eerst de jaarstukken, ook in zo'n logisch perspectief, eerst de jaarstukken, dan de doorontwikkeling van de repressieve organisatie. Ja, dan een begroting. Dan zit het in een logische threads, denk ik.
Nou, we hebben twee mogelijkheden. Ik kijk even naar de vergadering wat de vergadering wil. Dat heb ik niet alleen te beslissen. Dus eerst een toelichting van de burgemeester wat betreft de context. Vervolgens kunnen we kiezen de volgorde die de heer mooi voorstelt. Of wat mevrouw Pachter in haar presentatie heeft. We naar toelichting. En vervolgens kunnen we dan met elkaar kijken hoe gaan we de wensen en bedenkingen oppakken. Nadat we toelichting op de begroting hebben gehoord. Het is voorbereid de reactie door een aantal partijen, eigenlijk door bijna alle partijen. Dus ik stel voor dat we toch de volgorde even aanhouden die mevrouw Pachter. Het komt eigenlijk op hetzelfde neer uiteindelijk. Geef ik eerst de burgemeester even het woord voor de context.
Dank u wel, voorzitter. Ja, misschien kort even schetsen in welke fase we zitten met de besluitvorming over de doorontwikkeling van de repressieve organisatie. VGGM heeft de brandweertaken per 1 januari afgelopen jaar, vorig jaar, overgenomen. En toen is vanaf het begin gezegd, we moeten gaan kijken hoe we in de toekomst met de brandweer omgaan. Er is toen gezegd, je zou een aantal scenario's kunnen gaan ontwikkelen. Ik kan me herinneren dat een van de eerste vergaderingen waar ik in het algemeen bestuur bij zat, dat is dus inmiddels 2 jaar geleden, toen lagen er heel globaal een schets van, je zou 4 scenario's kunnen bedenken. Toen kwam op aanvankelijk het idee, we werken er eigenlijk 2 van die 4 uit. Dat hebben we toen weten te nuanceren. En ik heb daar, durf ik te zeggen, een bijdrage aan geleverd, omdat ik zeg, ik vind dat je alle 4 de scenario's globaal even moet bekijken, zodat je ook straks aan de raden kunt laten zien dat je ook alle mogelijkheden die je theoretisch hebt om met die organisatie om te gaan, even bekeken hebt. En dat je daarna heel snel een keuze maakt dat je de 2 scenario's die het meest voor de hand liggen verder uitwerkt, dat vind ik heel logisch. En dat is ook wat er uiteindelijk gebeurd is. En die 4 scenario's, dat waren de volgende. Scenario 1 was verbeterde brandweerzorg. Dan moet je eigenlijk denken aan een nog veel uitgebreider werkende brandweer. Dat betekent ook dat je flink moet investeren in de organisatie, in de mensen, in het materieel, etc. Dus dat is minder risico's nemen, nog minder risico's nemen, maar zorgen dat je op alles voorbereid bent. Dat is dus een hele kostbare organisatie, een kostbare operatie. Tweede scenario was betere brandweerzorg proberen te bereiken door de efficiëntiewinst die je kunt bereiken doordat we nu een regionaal korps hebben, daartoe aan te wenden. Dus dan kies je ervoor om met gelijkblijvende kosten efficiëntievoordelen te bereiken binnen die organisatie en die in te zetten voor een verbetering van de brandweerzorg. Dat was scenario 2. Scenario 3 was, wij blijven werken vanuit dezelfde gedachte dat we bepaalde risicoprofielen hanteren en daar moet die brandweerorganisatie op toegerust zijn. Dus dat betekent dat we eigenlijk dezelfde performance willen houden als we de afgelopen jaren gehad hebben, maar als dat dan leidt tot een efficiëntieverbetering, omdat we op grotere schaal werken, beter regionaal kunnen gaan samenwerken, dingen kunnen uitwisselen, dan zou je daarmee efficiëntiewinst kunnen bereiken. Dan kun je daarna bepalen wat je daarmee doet. En scenario 4 was, we gaan echt naar een minimum variant. Dus we kijken naar wat is wettelijk verplicht dat we in moeten zetten op brandweer en op. We gaan niets meer doen dan dat. Dus dat is de minimale variant. Die zijn heel kort uitgewerkt. En vervolgens heeft het algemeen bestuur al vrij snel besloten. We werken scenario 2 en scenario 3 verder uit. Dat was dus, even recapituleren, scenario 2. We blijven met het budget wat we nu gemeenschappelijk voor de brandweer hebben werken. We kijken welke efficiëntie we kunnen bereiken door mensen en materieel beter in te zetten. En de winst die we dan behalen, die investeren we in een verbetering van de performance. En scenario 3 was, we gaan uit van dezelfde kosten voor de brandweerorganisatie als we de afgelopen jaren gehad hebben. Nee, dat doen we niet. We gaan uit van dezelfde dienstverlening, dezelfde risicoprofielen als we de afgelopen jaren gehanteerd hebben. Maar als dat betekent dat we doordat we nu op regionale schaal beter en efficiënter kunnen werken, dat we bepaalde voordelen behalen, dan is dat een winst. En dan gaan we daarna kijken wat we daarmee willen doen. En ik zeg het bewust ook even om even duidelijk te maken dat het nooit de bedoeling is geweest van die scenario's 2 of 3, dat het een bezuinigingsoperatie was. Dat was scenario 4 wel. Scenario 4 zou duidelijk een bezuinigingsoperatie zijn geworden. Want dan ga je echt naar de minimale brandweerzorg, dus onder het niveau waarop we zaten, en dan bezuinigen. Die variant hebben we toen van gezegd, die gaan we niet verder uitwerken. Dat vinden we niet een reële variant. Dus we kiezen ervoor om minimaal dezelfde dienstverlening te behouden, dus dezelfde risico's, dezelfde risicoprofielen te hanteren als we het verleden gedaan hebben. En wat nu voor ligt, dat is dat het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur in principe gezegd hebben, wij kiezen voor scenario 3. Als het gaat om de doorontwikkeling van die repressieve organisatie. En die variant is helemaal uitgewerkt. Daar heb je de stukken van gekregen. En daar vragen we wensen en bedenkingen op mee te geven. Want in principe zal het principebesluit wat al eerder genomen is op 24 juni dan bevestigd worden. Tenzij er zoveel wensen en bedenkingen zijn dat het bestuur alsnog besluit dat dat niet de goede variant zou zijn. Dat is niet wat ik verwacht, laat dat ook eerlijk zijn. Want in principe is er een hele grote meerderheid wel voor keuze voor dat scenario. Maar dat neemt niet weg dat elke raad nu de kans heeft om zijn wensen en bedenkingen te formuleren. En daarvoor zitten we vandaag met name bij elkaar. En het leek me goed om die context nog even mee te geven.
Ja.
Want dan weet u wat er 24 juni gaat gebeuren in het algemeen bestuur van de VGGM. En daar wordt dan waarschijnlijk een besluit genomen dat scenario 3 het scenario is waarmee we de komende jaren willen werken. De komende jaren is dan gedefinieerd als 10 jaar. Nou, daar heb ik ook gezien dat er wel wat opmerkingen over gemaakt zijn. Dat heb ik overigens zelf in het algemeen bestuur ook al wel eens gemaakt. Dat we 10 jaar wel een hele lange horizon vindt voor het doen van uitspraken over hoe een organisatie moet werken, want tijden veranderen. Maar goed, dat is iets wat aan de raad is om daar nu wensen en bedenkingen over te formuleren.
Kunt u misschien nog even aangeven hoe met de wensen en bedenkingen wordt omgegaan?
Daar kun je een paar dingen mee doen, denk ik. U kunt ze mondeling aan mij meegeven. Ik zou het op zich eigenlijk wel een goed idee vinden om de wensen en bedenkingen zoals die geformuleerd zijn en vandaag misschien nog wat aangepast worden, omdat het goed voorbereid is, om die zo snel mogelijk in een brief richting het bestuur van de VGG te sturen. En dan kan ik ze tijdens de vergadering aanhalen of toelichten als dat gewenst is.
Ja. Dus het doel van deze vergadering kan zijn om met elkaar een brief, een wensen en bedenking te formuleren in briefvorm, die meegenomen kunnen worden.
Ja, precies.
Misschien met dat in het achterhoofd dat we dat ook kunnen behandelen. De heer Van Ginsa.
Ja. Ik ben blij dat u die scenario's toch meer kort schetst. Van, volgens mij is dat de belangrijkste principiële keuze die gemaakt moet worden. Maar misschien is het ook wel goed om toch even de achtergronden van de keuze voor dat derde scenario in plaats van het tweede scenario te schetsen.
Dat is omdat het doel van het regionaal samen gaan werken van de brandweer nooit geweest is dat we daardoor een efficiëntere organisatie zouden gaan krijgen en de winst die we daarmee boeken weer gaan investeren om toch nog een betere service te krijgen. Het doel is altijd geweest om hetzelfde serviceniveau te hanteren. Alle gemeenten hebben een behoorlijke bezuinigingsopgave, nu al en de komende jaren zal die alleen maar groter worden. Dus alleen al daarvoor is het verstandig om efficiëntie die je bereikt, doordat je op dat niveau, op die schaal, beter kunt gaan samenwerken, om die niet onmiddellijk weer te gaan bestemmen. Maar om te zeggen, laten we dan eens kijken wat daarvan dan echt nodig is om eventueel tot verbetering te komen daar waar het gewenst is en waar niet. En daarnaast is ook aan de regering natuurlijk al wel de uitdaging meegegeven, denk eens na over waar je misschien ook nog verder op zou kunnen bezuinigen. Want net zo goed als alle organisaties waar wij mee werken en ook onze organisatie zelf aan het bezuinigen is, zou je ook van de VGGM kunnen verwachten dat ze kritisch kijken naar waar kan dat een tandje minder.
Ja, we horen toch twee keer de term bezuinigen voorbij komen. Terwijl dat niet de oorspronkelijke.
Nee, ik heb de tweede keer bedoeld in een context die buiten de doorontwikkeling van de repressieve organisatie staat. Hè. Ik heb gezegd dat naast deze actie, waarbij gekeken wordt hoe kun je efficiënt werken en ga je dan de middelen die je daar eventueel in vrij speelt wel of niet weer inzetten en waar ga je ze dan inzetten. En daarnaast is het nu ook aan de VGGM gevraagd van kijk eens waar je, als je zou moeten gaan bezuinigen, omdat die vraag een keer gaat komen vanuit de gemeente die op al hun budgetten zullen moeten bezuinigen. Dat weet je zeker dat die vraag gaat komen. Ga dan kijken waar dat zou kunnen. En daar is de organisatie ook aan het voorbereiden.
Ik denk dat dit voldoende toegelicht is hoe de keuze tot stand is gekomen. De keuze is gemaakt om de derde scenario uit te werken.
Ja.
En daar zijn wensen en bedenkingen door de partijen gelukkig al gezamenlijk voorbereid op papier gezet. En mevrouw de Pachter zal dat toelichten.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben naar aanleiding van alle stukken die we hebben ontvangen, dat zijn er behoorlijk wat, besloten om vorige week met alle partijen aan tafel te gaan zitten om gewoon eens een verdiepingsslag te maken. Omdat we ook vinden dat het recht doet aan al het werk wat tegen de mensen verricht was van deze van dit project. De uitkomst van de bijeenkomst is geweest dat we allerlei wensen en bedenkingen met elkaar hebben gedeeld. En we hebben samen besloten om hier te zitten. En om te voorkomen dat we hier continu in herhalingen vallen, hebben we besloten dat we dat dan ook als een gezamenlijk stukje hier naar voren zullen brengen. Het is best wel een heel uitgebreid project geworden, hebben we gezien. En dat betekent ook dat we niet dat even in 5 minuten zomaar toe kunnen lichten. Dus ik heb het op papier gezet. Het is een wat lang verhaal geworden, maar het kan gewoon niet anders. Want anders zouden we gewoon in zorgvuldigheid zomaar voorbij lopen. En dat willen we eigenlijk niet. Dus als het mij toestaat, dan ga ik toch met het verhaal aan de slag. Het is toch helemaal tegen mijn natuur en om het voor te lezen, maar het is zo heel, ik kan het gewoon niet zomaar even opleveren of onthouden. Dus ik ga grote delen eventjes voorlezen, als je het goed vindt.
Ja, ik heb begrepen dat het door alle partijen gezamenlijk is opgesteld, dus het is de wens van de partijen.
Ja.
Gaat u gang.
Ik gaf net al aan dat de PVGM heel veel werk heeft verzet en waarvoor we eigenlijk op onze dank uit willen spreken. Want het is gewoon een hele berg met werk geweest, dat mag wel duidelijk zijn. Daarnaast willen we ook onze waardering uitspreken voor het college, die de moeite heeft genomen om een bureau in te schakelen, die een second opinion heeft verzorgd op de voorliggende stukken. En onze dank ook aan de ambtelijke organisatie die ons met advies terzijde heeft gestaan. En het onderzoek door de Antea-groep, de resultaten daarvan, hebben ons in ieder geval als raad geholpen bij het beoordelen van het thans voorliggende stuk. Dat heeft ons in ieder geval op sommige onderdelen ook heel veel leeswerk geschuld. We gaan in het eerste deel in op de doorontwikkeling van de representatieve organisatie en daarna het regionaal risicoprofiel. Dus we willen ook iets zeggen over de jaarstukken. Nou, de begroting komt als laatste en dan is er een presentatie voor. In 2014 is de brandweer geregionaliseerd en ondanks de regionalisering, dat vind ik wel even belangrijk om hier te melden, is en blijft Overbeet als deelnemer aan die gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk voor de basis brandweerzorg. En daarmee dus ook verantwoordelijk voor een goed uitgerust en opgeleid brandweerkorps. Wat we belangrijk vinden om op te merken is dat we hechten aan een goede relatie met de veiligheidsregio en benadrukken dat een optimale samenwerking van cruciaal belang is voor de veiligheid van onze inwoners. De brandweer en Gelderland Midden bestaat voor zo'n 80% uit vrijwilligers en 20% uit beroepskrachten. En het percentage geeft al aan hoe belangrijk de vrijwilligers zijn voor een goed functionerende brandweerorganisatie. En we hechten er dan ook aan dat het personeel goed opgeleid, getraind en geoefend is en blijft. Werken als vrijwilliger bij de brandweer betekent in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en inzetbaar zijn. Buiten het feit dat vrijwilligers van onschatbare maatschappelijke waarde zijn, vormen zij, wat ons betreft, pijlers onder de veiligheid van Overbetuwe en de regionale organisatie. Wij hebben, zoals gezegd, vorige week gekeken naar die stukken en we hebben gezocht naar uitgangspunten. Hoe moet je die stukken nou gaan benaderen? Want we merken ook wel dat zo'n verandering in zo'n organisatie ook met heel veel emoties gepaard gaat. En het is heel verleidelijk om je daardoor te laten leiden. Dat hebben we niet gedaan. We hebben gezegd, we moeten uitgangspunten kiezen die gewoon heel hard zijn. En een van die uitgangspunten is de wet op de veiligheidsregio. Dus alle argumenten die wij, wensen en bedenkingen die we hier inbrengen, kunnen we ook weer terugbrengen naar de wet op de veiligheidsregio. En daarnaast ook de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de basisbrandweerzorg. Alle opmerkingen die we dus maken, zijn in dat licht met elkaar besproken. Ik begin even met de opkomsttijd van de eerste tankautospuit. De opkomsttijd van de eerste tankautospuit wordt volgens de voorstellen opgerekt van 5 naar 6 minuten naar 8 minuten voor de risicovolle objecten. De risicovolle objecten waarvoor conform huidige wetgeving een 5 minuten opkomsttijd geldt zijn bijvoorbeeld winkelcentra met gesloten constructie, zeilgebouwen en wonen boven winkels. En voor wonen voor minder zelfredzame geldt een opkomsttijd van 6 minuten. De PGGM stelt deze vorm voor de hele veiligheidsregio te laten gelden. Dat is mijn persoon. Wat ons betreft is dat niet conform wet en regelgeving. Immers, de wetgever zegt dat het bestuur van de veiligheidsregio alleen voor bepaalde locaties opkomsttijden vast kan stellen die afwijken van de tijdsnormen en daarnaast zal het bestuur de keuze van de locatie in de mate van afwijkingen moeten motiveren en zal elke afwijking in bestuur moeten worden vastgesteld. Het kan niet zo zijn dat je voor een hele regio zo'n norm afspreekt. Wel voor bepaalde gebieden binnen de regio. In de risicorapportage wordt gesproken over gemeenten en kernen met een hoge concentratie van voornoemde risicovolle objecten. Dan heb ik het over wonen boven winkels.
In onze gemeente wordt Elst genoemd als een kern met zo'n hoge concentratie van risicovolle objecten. Als enerzijds in de risicorapportage wordt vastgesteld dat er in Elst sprake is van zo'n hoge concentratie van risicovolle objecten, dan is het opmerkelijk dat anderzijds een opkomsttijd van 8 minuten wordt voorgesteld. Volgens de VGGM zijn er de afgelopen 5 jaar weinig branden geweest in het soort risicovolle objecten en om die reden zou de opkomsttijd opgerekt kunnen worden. Wij vragen ons dan af, is hier dan sprake van toeval of is er misschien een project geweest waarbij men juist gefocust heeft op preventieve maatregelen, bijvoorbeeld sprinklerinstallaties. We weten het niet, we kunnen het niet uit de stukken halen. Maar we zijn wel van mening dat afwijken van de norm alleen kan plaatsvinden met een gedegen onderbouwing en bestuurlijke goedkeuring. De VGGM stelt bij het opwekken van de opkomsttijd een ambitieniveau voor waarbij de eerste tankautospuit in 70% van de gevallen binnen 8 minuten aanwezig moet zijn. We merken daarbij het volgende op. Als je die opkomsttijd al op wilt rekken, zou dit inziens alleen kunnen plaatsvinden als het tegelijkertijd het ambitieniveau om binnen de normtijd aanwezig te zijn aanzienlijk wordt verhoogd. En niet zoals de VGGM nu voorstelt, maar in 70% van de gevallen. In gebieden met een hogere concentratie van risicovolle objecten stellen wij voor om helemaal niet af te wijken van de wettelijke norm. En ons is ook niet duidelijk of de norm als gemiddelde voor de hele veiligheidsregio geldt, of dat deze norm geldt voor alle gemeenten en kernen. Want als deze norm namelijk geldt op veiligheidsregio-niveau en zou op die manier worden toegepast, dan betekent dit een forse verslechtering van de opkomsttijden voor het landelijk gebied. En daar hebben wij in onze gemeente nou helemaal niet van doen. Ik kan me voorstellen dat in de gemeente Arnhem de opkomsttijd in 90% van de gevallen wordt gehaald. En in landelijk gebied bijvoorbeeld in 60% of 50%. Dan kom je vanzelf aan een gemiddelde van 70%. Dus voor ons is van belang om te weten, is dat nou op veiligheidsregio-niveau of is het nou op gemiddeld niveau of zelfs kernniveau. We zien daarbij ook wat parallellen met de ambulance aanrijdtijden. Daar zal ik die wel niet over hebben. Opkomsttijd voor het redvoertuig. De opkomsttijd voor het redvoertuig, dat is een zogenaamde autoladder, die mensen op hoogte kan redden, die wordt opgerekt naar 15 minuten. En het was in eerste instantie zo dat de opkomsttijd voor dit voertuig 5-6 minuten zou zijn, daar waar het zou gaan om risicovolle objecten. Ook voor het redvoertuig geldt wat ons betreft dezelfde argumentatie als voor het eerste tankauto's. Dan komen we aan de voertuigbezetting. En normaal wordt er met 6 mensen uitgerukt op een tankautospuit. Het voorstel van de VGGM is om dit aantal terug te brengen naar 4. En dan het zogenaamde uitruk op maat toe te gaan passen. We zijn er echter achter gekomen dat het uitrukken met 4 personen al plaatsvindt sinds half 2014. Ik ben niet helemaal vast voor maand, maar half 2014. Het argument om dit in 2014 al in te voeren was omwille van de motivatie van het vrijwillig brandweerpersoneel. Onze mening is dat dit nooit een argument mag zijn dat voorgaat op de veiligheid van het brandweerpersoneel. De uitkomsten van het onderzoeksrapport naar aanleiding van de brand in de Koninkerk in Haarlem geeft hiervoor meer dan voldoende aanknopingspunten en het is voor ons een onbegrijpelijk dat deze werkwijze al is ingevoerd zonder dat voldaan wordt aan alle daarvoor geldende eisen. En die eisen benoemen wij als volgt. De wettelijke basis komt beter voor. Het personeel is hiervoor niet op onvoldoende opgeleid, getraind en geoefend. Het personeel is niet op onvoldoende bekend met het afsprakenkader, protocollen en werkafspraken. De TS4 wordt ingezet op alle soorten incidenten. Dus ook op risicovolle objecten van en van vaag gestuurde inzet is dus geen sprake, zoals ook in de DNA. In geval van inzet van de TS4 wordt direct de TS4 uit de naburige kazerne gealarmeerd. Wij zien hier dubbele risico's van rijden met spoed ontstaan. Cijfers over gelijktijdigheid van incidenten zijn niet voorhanden en de risicoanalyse hier nog ontbreekt. Er ligt geen bestuurlijk besluit aan de grondslag, wat wel wettelijk verplicht is. Voorts is gebleken dat het brandweerpersoneel nakomt met alle risico's van dien. En er is geen afspraakkader voor het nakomen of narijden van het brandweerpersoneel. En dan tot slot, En dat is waar ik wel heel veel moeite mee heb, is dat de raad niet geïnformeerd is over het besluit dat afgeweken is van het wettelijke kader. En door het ontbreken van deze actuele beleidsinformatie kon het college niet adequaat sturen en de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak niet naar behoren uitvoeren. Dan verplaatsing van het redvoertuig. Verplaatsing van het redvoertuig, zoals het in het rapport van, Antea-groep wordt geadviseerd, zou een betere opkomsttijd geven voor overbeteren. Dit advies ondersteunen wij, maar we zouden wat ons betreft graag eerst dat zichtbaar gemaakt zien worden via de risicodekkingskaart. En Els bevindt zich namelijk de concentratie van de risico op een object, dat heb ik net al aangegeven. En het voorstel is om het redvoertuig in Lingewaard neer te zetten. Het mag van mij, maar ik zie Lingewaard nou weer net niet staan in, tussen de plaatsen die een concentratie zou hebben van risicovolle objecten. En daar is een redvoertuig nou net voor nodig. Maar goed, daar kan je nog over discussiëren. Het oefenen en trainen, ook een onderwerp. Wij hebben begrepen dat het oefenen en trainen, dat daar mogelijk verandering in gaat komen. Oefenen en trainen door het brandweerpersoneel moet gezien worden als een kerntaak van de brandweer, althans zo zien wij. Halvering of zelfs vermindering van de oefentijd, ik heb het echt over de oefentijd, kan wat ons betreft niet aan de orde zijn. Dat is even wat betreft de stukken met betrekking tot de doorontwikkeling, repressieve organisatie. En dan ga ik door naar het regionaal risicoprofiel. Een paar zaken vallen ons op. Er zijn ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot de risico's benoemd. Een van die ruimtelijke ontwikkelingen is de doortrekking van de A15. Iedereen heeft het in de krant kunnen lezen. Wat niet genoemd wordt, is dat die doortrekking van de A15, en het lijkt misschien wel niet zo, maar heeft ook consequenties voor overbetering. En dat heeft namelijk te maken met het toename van personenverkeer en ook het vrachtvervoer. En het is ook toename van risico's op meer ongevallen dan nu gevallen. Het vervoer over het spoor wordt genoemd. En waar wij dan extra aandacht voor willen hebben is de IJsselijn en met name de toename van vervoer van gevaarlijke stoffen door Elst. Men schrijft wel dat het allemaal binnen de kaders valt, maar er is gewoon simpelweg een toename al aangegeven en dat zien wij wel als een risico. En wat opvalt is dat de gloortransporten over de Betuwelijn niet worden genoemd. Dan kom ik op het brandrisicoprofiel, daar heb ik het net eigenlijk al uitgebreid over gehad, dan heb ik het over die risicovolle objecten in de Elst, daar hoef ik van verder niet meer op in te gaan. Risicohulpverlening, dan hebben we het over de snelwegen, Kloof en Valburg. De spoorwegen, een concentratie van trein en persoon, zoals dat mooi beschreven wordt in de stukken bij Elst. En als we het hebben over waterwegen, dan hebben we het over een aantal ongevallen met personen en voertuigen in de Lingen, Elst, ons ook allemaal wel bekend. Als je nou naar die risico's kijkt, die ook gewoon beschreven zijn door de VGGM, dan vinden wij het gezien het risicoprofiel vreemd dat er een tankautospuit in Elst wordt weggezuinigd, waarbij we nadrukkelijk verwijzen, vooral ook naar de toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen over een spoor. En dat het ergens 2020 is. En ons voorstel is dan ook behoud gezien de risico's, de tweede tankautospuit voor Elst. Het risico, zoals benoemd, onder het brandrisicoprofiel voor wat betreft de concentratie wonen boven winkels en Els, daar hebben we het al uitgebreid over gehad, maar het rechtvaardigt in ieder geval wel een gedegen onderzoek naar de locatie en de opkomsttijden van een redvoertuig, zoals ik die eerder al had benoemd. Dan hebben we nog een aantal aanvullende punten. De doorontwikkeling. De plannen daarvoor die zijn voor een periode van 10 jaar. Nou vinden we 10 jaar al erg lang, de burgemeester die zei het net al. Maar een 10-jarige beleidsplan, een 10-jarige plannen voor organisatieverandering, betekent niet dat er vanuit de gemeente ook al gelijk garantie gegeven gaat worden in financiële zin voor 10 jaar. Wij weten niet hoe die toekomst eruit gaat zien, dus het kan niet zo zijn dat als je dat voor 10 jaar vast zou stellen, als dat al zou gebeuren, dat je daarmee dan ook de financiën gegarandeerd hebt. De problemen met de bezetting van de tankautospuit in de dagsituatie in Elst hebben wij ons al laten vertellen dat doet zich eigenlijk voor sinds de regionalisering van de brandweer. Want voorheen was het brandweerpersoneel werkzaam op het gemeentehuis in Elst en dat werd tevens ingezet als de eerste tankautospuit over die bezetting had. Dat personeel is nu verdwenen naar Arnhem. Ik weet eigenlijk niet waar ze gebleven zijn, maar in ieder geval zit het niet meer.
Bemmel.
Ook goed. Maar in ieder geval, dat levert dus op dit moment de problemen op in de dagbezetting. En ik heb begrepen dat het ook niet altijd een probleem was, die dagbezetting. Maar als het zo was, dan sprongen die mensen gewoon bij. En daarmee had je de bezetting van de dekkenautoriteit altijd gegarandeerd. Maar aandacht voor de veiligheid van brandweerpersoneel, scholing en training, dat heb ik al genoemd. Dan nog een punt voor wat betreft de zorg. Door de recente veranderingen in ons zorgstelsel komen in de dorpen meer zelfstandig wonende ouderen, gehandicapten, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen zelfstandig te wonen. En er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de samenleving. Maar ik vraag me af, ik heb het wel summeren even zien staan in de stukken, of er wel voldoende oog is voor het toenemend aantal van mensen zelfredzaam. En als er straks aanmerkelijk minder zelfredzame mensen in het dorp wonen, stelt dit niet alleen de hulpdiensten, maar ook ons voor de vraag of je gaat zitten wachten of de zelfredzaamheid van de samenleving toereikend is of dat je in moet gaan. Allerlaatste, dat is de vraag met betrekking tot de besluitvorming. Dat is een punt waar we ons wel zorgen over maken, want enerzijds hebben we taken over moeten dragen aan de regio, want dat is wat de wet op terugveiligheid en eigenlijk voorschrijft. Anderzijds zijn we en blijven we verantwoordelijk voor de basisbrandweerzorg. Wij leggen vandaag onze wensen en bedenkingen neer. Stel maar voor, even theoretisch, stel maar voor dat het bestuur, het algemeen bestuur, besluit in meerderheid, en dat kan ook volgens de wet op veiligheid en regio, dat de plannen toch doorgaan, ondanks dat wij hier toch al een aantal forse bezwaren tegen hebben. Hoe kan dan de gemeenteraad en het bestuur de verantwoordelijkheid blijven dragen voor de basisbrandweerzorg? Ik heb verzocht, maar ik kan het antwoord niet vinden. Dus wellicht dat er iemand hier is die het wel kan vinden. Dat is eigenlijk, ik wil niet zeggen in het kort, maar dat is dus waar wij het vorige week over hadden. Maar dat is altijd zo'n beetje over ons.
Oké, dank u wel. 15 minuten heb ik ongeveer. Valt nog mee. Er is ook een aantal vragen nog genoemd, of punten die nog een vraag in zich houden. Ik vind dat de burgemeester wil reageren op deze wensen en bedenkingen, of nou,
maak we eerst het rondje, want weliswaar heeft Ingrid natuurlijk namens ons heel veel goed werk verzet. Maar ik heb nog een paar aanvullende, ook met Ingrid besproken, nog een paar aanvullende opmerkingen.
Oké, dan stel ik voor dat we eerst de aanvullende opmerking en dan de reactie van de burgemeester vragen. Zijn er nog meer mensen die aanvullend iets weer van Bunswerken? Verder niet? Oké, de heer Mooi.
Het is al even aangesneden, maar dat is de politieke verantwoordelijkheid voor het brandweerdomein. Je kunt zeggen dat door de samenwerking in de veiligheidsregio de invloed iets is vergroot, want nu krijgt het in ieder geval politiek op tafel. Tot nu toe kregen we dat niet. We houden ons een enkele aanvraag als er een nieuwe brandweerauto moest komen. Dus een klein voordeeltje wil ik wel noemen. Maar het heeft ook grote nadelen, want wij zijn echt verantwoordelijk voor het deel van het geheel. En wij kunnen die verantwoordelijkheid onvoldoende aan. We worden nu er een wijziging is op de hoogte gesteld, maar over de dagelijkse gang van zaken worden wij amper geïnformeerd. Dat vind ik een heel belangrijk aspect. Een tweede aspect is dat in alle stukken het perspectief van de inwoner bijna niet wordt genoemd. Behalve dan in de slotopmerking van mevrouw de Pachter, maar het gaat over speciale doelgroepen. Maar het gaat om onze inwoners. En dat maakt meteen even een stapje naar de jaarstukken. Je kunt heel blij zijn met de jaarstukken, maar eigenlijk vind ik het een schande dat we 3 miljoen overhouden op het domein veiligheid, waar we geen invloed op hebben gehad als politici. Terwijl er heel veel vraag is, ik verwijs even maar naar de incidenten die zich in Nijmegen hebben voorgedaan bij een grote brand boven een snackbar waar zorg werd verleend. En dan zag je dat het met elkaar tekortschoot. En misschien merkwaardig uit de mond van de VVD. Maar ik vind het eerlijk gezegd niet te verkopen dat er 3 miljoen over is gebleven op dat domein. En allerlaatste, maar dat is maar een micropuntje. De regio gaat nu waarschijnlijk aan de haal met de tweede tankautospuit. Maar wij blijven daar wel voor betalen. Want daar zijn afspraken over gemaakt hoe de betaling is geregeld. En ik heb nog niet gezien en gelezen dat het terugtrekken van die spuit ook een positief financieel gevolg zou hebben. Ik pleit er niet voor. Ik ondersteun het betoog van mevrouw de Pachter. Dat die tweede tankautospuit met schaal van zeker het dorp Elst zeer gewenst is. Al is het maar bij een dubbele incident in de avonturen, waar de bezetting in ieder geval geregeld is, dan vind ik het eigenlijk niet verkopen dat we zo snijden in de zo broodnodige brandweerzorg. Dank u wel.
Oké, dank u wel voor de toelichting aan de aanvulling. Jij van Bentwijn.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb me, of vanuit GBO hebben we ons helemaal geconfirmeerd aan het verhaal van mevrouw de Pachter. Ik meen ook met de meeste partijen hier aan tafel. Aanvulling, procenten, aanrijdtijden, oprekken van wettelijke kaders. Als ik dat zo nu zie als de spiegel van wat vandaag voor ligt, dan vind ik het een opvallend iets dat er een filmpje in mijn hoofd bestaat van de hoogtijdagen, de gloriedagen van de Heterse brandweer in de tijd van de gemeente Heteren, waarbij mensen na wedstrijden gingen, volop gemotiveerd waren, de tv haalden met ludieke acties, midden in de maatschappij stonden, in binnen- en buitenland met wedstrijden met eerste prijzen thuis kwamen. En als je daar was een keer in de kazerne en dan ging het alarm af, nou dan weet je niet hoe gauw je aan de kant moest komen, hoe snel de wagens in, of snel de man in de wagens kwamen. Dat was een gevoel waarbij je dacht als burger, daar kun je op terugvallen. Nu is het op afstand geraakt en waar zitten we mee? Met 4 man op een wagen. En dan eventueel, als het nog nodig is, gaan de 4 achteraan. Met alle risico's van dien. Regionalisering, prima. Maar is die VGGM nou niet in staat om uit die kracht van regionaliseren zulke soort beelden die ik net schetste naar voren te halen? De manschappen zijn gemotiveerd. Daar ligt het niet aan. Want een brandweerman is gemotiveerd, puur zang. Dan denk ik van, waar zijn die tijden en wat kan zo'n regionalisatie, waar kan die de kracht vandaan halen om dat voor de jongens en ook voor de inwoners van elkaar te maken? Want het blijft bij mij en bij GBO en ik denk bij Ingrid net zo goed, de kracht die nodig is voor veiligheid, burgers, maar ook voor de manschap.
Oké. Aanvullend uit de zorgen over de ontwikkelingen.
Ja, want in feite heeft mevrouw de Pachter het goed verwoord. Dit is besproken in die avond, maar dit zijn de gevoelens die erachter liggen. Want nou ja, dat is het bekende verhaal vanuit de boerenbestand geredeneerd. Daar waar schaalvergroting in plaatsvindt, ontstaat er afstand. En dan is motivatie van degene die aan de uitvoerende kant zit, die motivatie is zo cruciaal. En of het nou gaat om het bevelvoerders of het bezetten van de wagens of het werven van nieuwe enthousiaste mensen die ervoor willen gaan voor die 24 uur en dan 7 dagen in de week. Dat is zo'n goed gevoel voor de jongens onderling, maar ook voor de inwoners. Waarvan ik denk, nou ja, nogmaals, is er in de VGGM een kracht te vinden die dit kan aanpakken of door opleiding of nou, door het presenteren van dat wat die mannen toch allemaal weer presteren. Nou, dat soort gevoelens denk ik van, het is misschien emotie, maar aan de andere kant zijn wel de feiten die het voor de burgers en voor, nou ja, voor de manschappen ertoe doen.
Mag ik nog één zinnetje? 1-1-2, als elke seconde telt en wij voegen er nu opeens 3 minuten aan toe. Ja. Merkbaar. Ja.
Okay. Dank voor het toevoegen van deze zorgen. Misschien dat straks vanuit de brandweer nog een reactie kan komen op deze boer.
Als dat toestaat dan zeker.
Weet ik niet.
Goed, nog meer aanvullingen? Dat zijn mensen die zich even aangemeld hadden. Dan
nou, de enige in aansluiting ook op wat u zegt van in de stukken staat er ergens van de bezetting, de moeilijkheid van de bezetting is een reden ook om een bezuiniging. En daar kan ik me niet helemaal in vinden. Dan denk ik van ja, dat is een oneigenlijke reden om een voertuig weg te bezuinigen. Is een vervelend woord, maar daarop te tekorten. Dat is eigenlijk een punt waarvan ik denk, dat sluit aan bij wat u stelt.
Oké, okay, dank u voor de toevoeging. Ik doe het woord even aan de burgemeester. Ja, voor de eerste reactie.
Dank u, voorzitter.
U blijft komen, ja. Voor de laatste opmerking.
Ik hoor het eerst wat ik zeg verhaal.
Ja. Nee, ik had gevraagd dat mensen zich even wilden melden, maar nee, u krijgt de kans.
Dank u wel. Dat hoort je van, denk ik.
Ik wil toch nog even heel nadrukkelijk, ondanks de aanvulling van de hering uitspreken, voor het hele adequate verhaal wat de voorzitter gemaakt heeft van de opmerking die wij vorige week toch ook wel redelijk door elkaar gemaakt hadden en daar een dergelijk goed verhaal van gemaakt waar iedereen zo achter kan staan. Ik wil het hering voor.
Deze worden in dank aanvaard, zie ik. Dit was heel kort, ja, dank u.
Ik
heb gehoord aan.
Ik heb die bloemen in de auto weer gezellig, als ik daar moet vliegen.
Bloemen hebben mevrouw de Pachter het.
Die hartstikke goed voor na de vergadering. De burgemeester.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, als meneer Op de Weeg deze laatste opmerking niet gemaakt zou hebben, zal ik ermee begonnen zijn. Omdat ik ook wel mijn waardering uit wil spreken voor de manier waarop deze raad zich voorbereid heeft op zeg maar het uitspreken van wensen en bedenkingen voor een onderwerp dat al onze inwoners raakt, al onze bedrijven en organisaties raakt en vooral ook de mensen, de vrijwilligers die bij de brandweer werken, raakt. En in die zin vind ik ook heel goed dat ze ruim aanwezig zijn vandaag. Maar nogmaals, mijn waardering voor de buitengewoon zorgvuldige manier waarop een en ander voorbereid is. Ik kan op alle details ingaan, dat ga ik niet doen. Is ook niet de taak die ik heb, dat moet de VGGM doen. Er zijn een aantal kritische kanttekeningen geplaatst. Ik denk dat er opmerkingen gemaakt zijn. En misschien dat mijn twee buren daar zo meteen iets kort over kunnen zeggen. Dit is Jan Polman, mijn vaste contactpersoon bij de VGGM. En Madeleine Meijer is de controller van de VGGM. Dus die kunnen ongetwijfeld zo kort daar nog iets over zeggen. Maar ik vind het vooral belangrijk dat wij de wensen en bedenkingen die deze raad heeft goed onder de aandacht van de VGGM brengen. En ik denk dat een aantal van de wat technische opmerkingen die gemaakt zijn, als we die eerder met de VGGM gedeeld zouden hebben, al voor een deel uitgelegd hadden kunnen worden, waardoor de wensen en bedenkingen misschien wat anders of scherper geformuleerd hadden kunnen worden. Maar dat geeft niet. Laat VGG maar reageren op de opmerkingen die hier gemaakt zijn. Een belangrijk thema is altijd weer als we het over de brandweer hebben, de opkomsttijd. En dat is een heel belangrijk criterium, maar ik wil er toch even op wijzen dat wij een van de weinige landen in Europa zijn die überhaupt met opkomsttijden werken. In de meeste landen wordt gekeken naar hoe efficiënt is een brandweerorganisatie in staat om de risico's voor burgers en bedrijven zo klein mogelijk te houden. En wordt er dus veel meer gekeken naar niet alleen opkomsttijden, dus hoe snel ben je op de plaats van de brand, maar ook wat doe je in preventieve zin. En je ziet in Nederland ook dat de aandacht daar voor een deel naar aan het verschuiven is. Wat kunnen wij doen om burgers, bedrijven, maar vooral ook burgers, en met name termen ook al een paar keer genoemd, meer kwetsbare burgers die langer thuis blijven. Hoe kunnen we die een veilige woonomgeving bieden met preventieve maatregelen, zodat de kans dat er brand uit gaat breken of een andere calamiteit ontstaat veel kleiner wordt. Dus daar wil ik mee nuanceren, ik wil er niet mee bagatelliseren, laat het ook duidelijk zijn. En laat VGGM maar reageren op de vragen die u daarover wilt stellen. De tweede tankautospuit, ook een onderwerp wat natuurlijk elke keer weer naar voren komt. Ook dat moeten we niet bagatelliseren. Aan de andere kant moeten we ons realiseren dat er ook een aantal posten zijn in de regio, VGGM-regio, die van 3 naar 1 gaan. Wij gaan in dit geval in Elst van 2 naar 1. Dus laten we het ook het probleem niet groter maken dan het is. Er werden ook een paar dingen genoemd die volgens mij niet in de doorontwikkeling van de repressieve organisatie zitten. Zoals dat er andere oefentijden zouden komen. Volgens mij is daar niets over gezegd in dit scenario.
Staan ook niet in de stukken.
Nee,
maar dat is wel een signaal die jullie krijgen. Dus ik dacht, laten we maar gelijk een.
Nee, er is ook niet mis mee. Dus daar moet dan ook maar op gereageerd worden. Het signaal is namelijk niet onterecht. Want er zijn wel ideeën. Dat weet ik ook, omdat ik ook op een andere manier met de VGGM te maken heb. Er zijn wel ideeën over hoe je daarmee in de toekomst om zou moeten gaan. Daar wordt natuurlijk over nagedacht. Dus als u daar een opmerking over wilt maken of een vraag over wilt stellen, dan staat u dat vrij en dan spelen we die door aan de VGGM. Een ander punt is de besluitvorming. Dat raakt ook aan het eerste punt van de heer Mooij, de politieke verantwoordelijkheid. Hoe kunnen wij nou de verantwoordelijkheid als gemeente dragen voor een organisatie die toch steeds meer op afstand is komen staan? En dat is die, of we dat nou leuk vinden of niet. Hij is wel iets meer op afstand komen staan, dat ervaar ik zelf ook. Aan de andere kant is de formele bestuurlijke verantwoordelijkheid die je als bestuurders van deze gemeente hebt, is eigenlijk hetzelfde gebleven. En dat is wel een probleem. Dat is overigens een probleem wat we op een aantal dossiers natuurlijk zien. Hè? Dat geldt ook voor de nationale politie. En ook daar begint daar begint ook de wal te structureren misschien. Dus misschien gaat dat hier ook wat gebeuren. Dus ook dat zijn wel belangrijke signalen die u als raad ook af moet geven. Die mij ook helpen om als bestuurder in het algemeen bestuur van VGM aandacht te vragen voor het feit dat wij als burgemeesters, want al die burgemeesters zitten in dat algemeen bestuur, formeel in hun eigen gemeente de bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben, terwijl we voor ons gevoel, en misschien ook in de praktijk, toch steeds minder grip aan het krijgen zijn op wat er nou feitelijk in de praktijk aan het gebeuren is. Dus ik vind het een terechte opmerking. Ik kan er het antwoord ook nu niet op geven, want dat had hij waarschijnlijk ook niet verwacht. En ik vrees dat ook VGG het antwoord er niet op kan geven, maar dat we het hiermee nog eens een keer agenderen, is wel goed, want het is wel een probleem waar denk ik heel veel burgemeesters tegenaan lopen. De inwoners, opmerking die meneer Moerik maakte, ik ga dus niet alle punten die u in de wens en bedenkingen meegenomen hebt nu weer leggen. Als u het goed vindt, vind ik prima als de vertegenwoordigers van de brandweer zo daar nog even zelf op kunnen reageren. En anders dan gaan ze gewoon mee in de wens en bedenking. Dan moet VGGM zelf maar op een later tijdstip op gaan reageren. Opmerking die heel mooi ook maakte, is dat de inwoners nauwelijks genoemd worden. Ik begrijp waarom de opmerking gemaakt wordt. Aan de andere kant zijn de alle risicoprofielen wel gebaseerd op waar onze inwoners wonen. En waar risicovolle projecten en objecten zich bevinden. Dus als je één ding de brandweer niet kunt verwijten, is dat ze geen zorg hebben voor ons inwoners.
Maar ik begrijp het ook niet gericht aan de brand.
Nee,
maar het instituut
PGR. Ja, nou dat neem ik nu even voor kennisgeving aan. Ik begrijp de opmerking. Dan heeft hij heel mooi ook aangegeven dat hij het schande vindt dat we 3 miljoen over hebben. En dat is op zich voor een VVD een buitengewoon interessante opmerking. Maar hij heeft er iets bij gezegd op een dossier wat onze veiligheid raakt. Laat ik daar het volgende van zeggen. Het is niet zomaar dat we 3 miljoen over hebben. Want als we structureel nu zouden constateren dat het saldo wat VGGM in de volle breedte overigens heeft, gaat hebben we niet alleen over de brandweer. Maar de hele organisatie heeft vorig jaar 3 miljoen minder uitgegeven dan volgens de begroting had gekund. En dan zou je kunnen spreken van een soort winst. Die winst gaat die gaat gewoon terug naar de gemeente. Hè? Dus die komt terug naar ons. Er is wel in het bestuur, want ik mag dan toevallig ook in de financiële commissie van de VGGM zitten, is wel een discussie op gang gekomen. In hoeverre is dit structureel? Dus hebben we kennelijk te hoog begroot? Nou, daar hebben we nog geen ja op gezegd, dat zo is. Want we zien aan de andere kant ook wel, en dan hebben we het dus over die veiligheid van zowel onze burgers als van de brandweermannen en vrouwen zelf. Daar zitten nog wel een aantal zorgpunten die waarschijnlijk geld gaan kosten. Dus we hebben gezegd, het is niet zo dat we die 3 miljoen nu al meteen kunnen gaan inrekenen. En gaan zeggen, volgend jaar kan de begroting van VGGM met 3 miljoen naar beneden. Want dan doen we onszelf en onze veiligheid en ook VGGM tekort.
Maar dat doen wij, hier met dat gedeelte wat wij krijgen als OVP doen we.
Dat maken wij zelf uit, dat gaat gewoon naar de algemene winst. Ja.
Ja. En wordt het niet geen schimpot voor dingen?
Nee, zo werkt dat niet. Nee. Ja. De tweede tankuitspraak hebben we het over gehad. De heer Van Binsberg maakte nog een opmerking over elke beetje zorgpunten, zo heb ik het geïnterpreteerd, van zijn onze vrijwilligers, onze brandweermannen en vrouwen nog voldoende gemotiveerd om het werk te blijven doen. Want we zien er iets minder van. Ze staan iets meer op afstand, dat zie ik ook. Maar ik kom toch nog wel eens bij brandweerkorps en dan merk ik niet dat de sfeer anders is. Nou zit ik er nog maar 2 jaar, zeg ik heel eerlijk, dan die daarvoor was. Ik heb niet de indruk dat de motivatie minder is. Ik heb ook niet de indruk dat er minder bereidheid is ook bij mensen om lid te worden van de brandweerkorps. We hebben volgens mij afgelopen jaar, ik heb een keer een lijstje gezien recent, we zijn volgens mij in een jaar tijd, of 2 jaar tijd, zijn we er 12 kwijtgeraakt, maar hebben er weer 11 bij geworven. Dus het blijft wel op sterkte en er zijn ook wel nieuwe mensen die bereid zijn om toe te treden. Maar het is niet niks om brandweerman te worden, want je moet een aantal jaren een stevige opleiding volgen. In je eigen tijd, voordat je zover bent dat je ook daadwerkelijk mee moet gaan uitleggen. Dus het is wel iets anders dan vrijwilliger worden bij bij de lokale voetbalclub. Ja, dat is echt iets anders. En dat zullen we in de ze mogen niet zeggen vandaag, maar dat zullen ze ongetwijfeld kunnen bevestigen. Wat een belangrijke opmerking is, denk ik, die de heer Van Binsbergh ook maakte, van realiseert de VGGM zich voldoende dat zij daar nu een belangrijke rol in hebben om die mannen en vrouwen van de band weer op voldoende gemotiveerd te houden. Want dat is natuurlijk wel een punt wat blijft spelen. Het zijn lokale korpsen nog steeds en die moeten wel op sterkte blijven. Dat betekent dat de mensen zelf gemotiveerd moeten zijn. Dat betekent overigens ook, want daar zouden we misschien ook vanuit de gemeente nog wel eens iets meer aandacht aan mogen besteden, dat ook de bedrijven die, en organisaties waar die mensen allemaal werken en die dus bereid zijn om toe te staan dat als de pieper afgaat, als ik het zo mag zeggen, dat ze onmiddellijk het werk uit handen laten vallen en als speer naar die brandweerrekers zijn gegaan, dan mogen we als gemeente onze waardering ook wel van uitspreken naar al die organisaties die dat die bereid zijn om dat aan hun mensen toe te staan. En ook daar zitten wel eens problemen. Dat wordt steeds moeilijker om zowel die bedrijven te motiveren om dat te doen, zeker als het economisch zo slecht gaat, als personen te motiveren om toch dat zware werk van die vrijwilliger om dat op zich te gaan nemen. Nou, en daarmee heb ik denk ook de opmerking die meneer Starik maakte over doen we er wel voldoende aan om de verzetting op peil te houden ook wel beantwoord. Want ik denk dat we daar wel voldoende aan doen. Dus het is niet zo dat we nu echt grote tekorten hebben of dat we ons zorgen maken dat we over 3 jaar of over 5 jaar, als er een aantal mensen met pensioen gaan of gaan zwaaien bij de brandweer, dat we onvoldoende sterkte in de korps hebben. Daar hebben we nog geen echte aanleiding voor om ons zorgen te maken. En als u toestaat, voorzitter, is het misschien goed om de gasten van de brandweer kort te laten reageren.
Mag ik een kleine opmerking nog maken?
Nee, ik heb nog 3 vingers gezien even die nog op u reageren. De heer Van Binsbergh, mevrouw Pachter. En hier vanuit GroenLinks.
Ja, één zin. Mocht ik, dat begreep ik even uit de reflectie van de burgemeester, de indruk hebben gewekt dat ik twijfel aan de motivatie van de manschappen. Nee, ik twijfel aan dat die betrokkenheid die zo lokaal klein en betrokken was, versus de regionalisering, ja, dat in het spel van hoe krijgen we de mensen gemotiveerd en enthousiast aangevuld enzovoort, dat uit de krachten van de regio moet. Dat bedoelde ik ook, want ik heb ook dat het zinnetje genoemd, zulke mannen zijn betrokken en gemotiveerd, plus ja, aan.
Ook MV, hè? En de vrouwen ook.
Sorry.
En de vrouwen, ja.
Ja, toevallig zit dat we zijn er gelukkig wel.
Ja. Nee, maar dank voor de toevoeging. Ja, de grote part.
Ja, ik ga niet op alle antwoorden in, maar ik heb wel een paar die ik toch wel heel belangrijk vind om hier nog even onder aandacht te brengen. Het gaat om die opkomsttijden. Je gaf net aan, ja, er zijn een van de weinige landen die werken met opkomsttijden. Maar het punt is dat we dat in de wet hebben vastgelegd. En als wij iets wettelijk hebben vastgelegd, hebben we ons daaraan te houden. Doen we dat niet en gebeurt er iets in onze regio of in onze gemeente, worden we daarop afgerekend. Zo simpel is het. Dus ja, je kan het vergelijken met Europa, maar we hebben hier niet zo heel veel aan. Die wet zal misschien ooit nog een keer gaan veranderen. Ik vermoed ook dat dat wel gaat gebeuren. Maar we hebben nou eenmaal met huidige wetgeving te maken. Dan heb ik het nog even over die TS4. En daar maak ik me toch echt zorgen over. Die zijn vorig jaar gewoon gestart. Zonder alle voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Ze rijden nog steeds met een TS4. En misschien vinden ze het wel niet leuk als ik het hier meld. Maar ik heb toch echt de neiging om u te vragen om de VGGM te bezoeken om daar heel snel mee te stoppen zonder dat die voorwaarden zijn ingevuld en dat ze op een of andere manier zien maar hoe ze het doen, maar dat ze die bezetting gaan oplossen. Voor mij wat halen ze die mensen weer terug naar het gemeentehuis hier, maar ik vind het echt een belangrijk punt. En daarnaast vind ik het punt, daar hebben we het verder niet meer over gehad, dat de gemeenteraad daar gewoon niet over eens over geïnformeerd is. De heer Mooij gaf het al aan dat we zo sumier geïnformeerd worden. Ik vind het echt een ernstig punt. Want als hier wat gebeurd was tussentijds, dan hadden wij als gemeenteraad echt een probleem gehad. Want dan hadden wij het verwijt gekregen dat we ons niet voldoende hadden laten informeren. En dan trek ik maar weer even de parallel met de uitkomsten van het rapport naar aanleiding van de Koninklijke Kerkbrand in Haarlem. Ik vind het ook echt aan aanstellen.
Dank u wel, mevrouw Bos.
Dank u. Toen mevrouw De Pachter noemde over de vermindering, de verkorting van de oefentijden van de brandweerlieden, zag ik u reageren. Zo van, nee, dat klopt niet. Kunt u dat zo zeggen?
Mag ik er direct op reageren?
Ja, doet u maar dan.
Ja, want daar heb ik net ook iets over gezegd. Mijn reactie was niet van dat is onzin. Het signaal is op zich terecht. Mm-hmm. Alleen het is niet een gevolg van de doorontwikkeling van de repressieve organisatie waar we het nu met elkaar over hebben. Het is een signaal wat afkomstig is uit het gegeven dat VGGM inderdaad aan het nadenken is over waar zou, als het nodig is, bezuinigd kunnen worden. Of wat zouden wij in de toekomst eigenlijk nog anders willen doen. Nou, daar zijn een aantal dingen voor bedacht. En daar lekt wel eens wat van uit. En daar zit dit bij. Dus dat klopt.
En die 3 miljoen van meneer De Mooij, die kan daarbij niet helpen?
Zeker, dat zou je theoretisch kunnen besluiten. Dat zou je kunnen besluiten, ja. En ik wil graag als voorzitter...
Even de heer Staring kan nog even.
Ook oh, pardon.
En dan gaan we naar... De brand weer, is daar.
Ja, mijn opmerking over, de, over die, die tweede spuitwagen, die dat heeft natuurlijk niet te maken dat er te weinig mensen daarvoor zijn, maar wel dat je het als argument gebruikt wordt om een bezuiniging te voeren. En ik zou graag toch iets meer willen weten over die ingewikkelde maatschappij, hè, want dat is ook een belangrijk punt uit de stukken. We hebben meer infrastructuur die gebruikt wordt, meer gehandicapten die in woningen blijven, meer. Daar moet je over nadenken. Dat hoor ik nog niet terug in woorden.
Daar gaan de deskundigen zoiets over zeggen, want daar wordt uiteraard wat over nagedacht. Eén zaak, voorzitter, als u het goed vindt, waar ik op zou reageren, voor de anderen ook aan de koers willen laten met een permissie. Dat is dat de gemeenteraad niet geïnformeerd is. Ik heb heel mooi net horen zeggen dat deze raad nog nooit zo goed geïnformeerd is over wat er bij de brandweerorganisatie speelt als nu. Terwijl wij nu geregionaliseerd zijn en daarvoor niet. Wij houden niks achter. Wij willen de raad daarover informeren waar de raad over geïnformeerd wil worden. Dus als u vragen hebt, moet u ze stellen. Dan krijgt u antwoorden.
Ja, maar ik weet niet wat ik niet weet. Dus als ik niet weet dat met een T4 wordt gereden en we worden niet over geïnformeerd, kan ik er ook geen vragen over stellen.
Nee, maar dan zou ik een keer een fundamentele discussie moeten hebben over waar de controlerende en kaderstellende taak van de raad begint en ophoudt en wanneer het bedrijfsvoering is. En, nou, daar kun je over twisten. Daar heb ik ook al een paar keer gesprekken over gehad met VGGM, want ik heb dit onderwerp een paar keer op de agenda gezet met, in bespreking met VGGM en aangegeven ik wil dat jullie uitleggen waarom je dat doet, ik wil dat je uitlegt of je dat wel zo mag doen of dan niet een bestuurlijk besluit overgenomen moet worden en wie dat bestuurlijk besluit moet nemen en daar zijn antwoorden op gekomen en ik denk dat de antwoorden zo meteen gegeven gaan worden.
Ja, die wil ik heel graag horen. Ja.
Ja. Ja, en dan geef ik nu het woord aan de brandweer. Even nog een punt van orde. Ik ben verplicht om 8:30 eigenlijk te stoppen. Ik weet niet of u uw eerste reactie in, zonder de presentatie, een eerste reactie in...
Ja, en in de presentatie zitten wel een paar dingen in die wel heel veel duidelijk maken, denk ik. Ik wil eigenlijk op heel veel reageren, maar eerst maar even dat ik... de waardering is al uitgesproken, maar de betrokkenheid van de gemeenteraad, dat zal de brandweercollega's ook deugd doen. Fantastisch. Ik denk misschien, we hebben zoveel gespuit en dat vindt hij niet leuk, maar ik vind het heel goed om te horen dat u zo betrokken bent bij de brandweer. VGGM, dat zijn wij. Ook u. Ik hoor een beetje VGGM en de gemeente Overbetuwe. De gemeente Overbetuwe is een van de partners van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Dat wil ik ook even gezegd hebben, dus dat vind ik ook wel belangrijk. En dan even vooraf de wet, hè, de verantwoordelijkheid. Ja, de wetgever heeft er wel over nagedacht. Die heeft gezegd, het college van burgemeesters en wethouders is belast met de organisatie van de brandweerzorg. En die heeft ook gezegd, er is een veiligheidsregio, dat is een gemeenschappelijke regeling. En daar is de gemeente, die daar onderdeel uitmaakt van die veiligheidsregio, verplicht aan deel te nemen. Dus dat is een wettelijke gegeven. En ze hebben die verantwoordelijkheid even iets genuanceerd. Die verantwoordelijkheid hebben ze eigenlijk bij de veiligheidsregio neergelegd. En het enige wat niet veranderd is, is op bevel van de burgemeester. Dat is gelijk gebleven. Natuurlijk heeft u een verantwoordelijkheid, maar ze hebben dat dus nu genoemd, dat u belast bent met, zo staat het in de wet. Dat we ook even gezegd hebben. Waar zal ik beginnen? De opkomsttijden vind ik wel een hele belangrijke die u net even aangeeft. Opkomsttijden, daar is heel veel over te doen geweest. 5 minuten is gewoon voor vrijwilligers niet haalbaar. We halen het nu ook niet. En je kunt natuurlijk window dressing blijven toepassen, maar dat is niet goed. Je moet gewoon de getallen op tafel leggen zoals ze zijn. Een vrijwilliger komt van huis, komt van zijn werk, snelt zich naar de brandweerpost als er een uitdruk is, kleedt zich om, stapt in de auto en dan zijn de eerste 4 minuten al voorbij. Nou, dan hebben we nog 1 minuut rijtijd om bij het object te zijn, zoals in de wet staan, waar we in 5 minuten moeten zijn. Dat is niet haalbaar. Want dan hadden we vroeger moeten nadenken met de ruimtelijke ontwikkeling. Hier staat de brandweerpost en 1 minuut eromheen zetten we alleen maar die objecten neer die binnen 5 minuten haalbaar zijn. En in 2 minuten eromheen zetten we dan alleen maar die objecten die minder zelfredzaam mogen wonen. Ja, zo werkt het niet. Dus daarom is in die opkomsttijd ook heel veel te doen geweest. Als ik nou zeg dat, als je kijkt naar de gemeente Overbetuwe, dat wij een opkomstpercentage hebben bereikt van 35% waar we in 8 minuten op tijd kunnen zijn. Dan schrikt u misschien daarvan, nou, ik heb er ook plaatjes van. Maar het is gewoon niet anders haalbaar en dat is ook al sinds jaar en dag zo. Als ik u dan zeg dat we in 10 minuten bijna 90% halen en in 13 minuten bijna alles, dan zijn het hele mooie tijden. U refereert al even naar de ambulance dienst, die hebben 15 minuten opkomsttijd. Als je dan de hele gemeente afdekt binnen 13 minuten, nou, dan is dat een fantastische prestatie. En ik heb er eigenlijk wel wat plaatjes van, even wat beelden geven. U had het over de kernen, die vraag heb ik een keer via Richard binnengekregen, om daar even iets van te laten zien hoe dat dan werkt. Nou, die 6 minuten is voor ons ook heel moeilijk haalbaar en 8 minuten... Dan is het al wat meer te doen, zeg maar, voor de vrijwilligers. Dus dat is ook de reden dat we zeggen, nou oké, laten we nou elkaar niet voor de gek houden. 5 of 6 minuten kunnen we gewoon niet halen. Laten we het oprekken naar 8 minuten. Nou, daarnaast heeft het project Rembrandt, leuk hoor, zonder thee. Maar dat heeft ook naar die opkomsttijden gekeken. Omdat we ook zeggen, ja, opkomsttijden, waar gaat het nu om? Is dat onze enige prestatie-eis die we hebben bij de brandweer? Dat we die auto voor de deur moeten zetten nadat iemand gebeld heeft en dan is het klaar? Nee, wij vinden het opkomsttijden mag niet de enige prestatie-eis van de brandweer zijn. Want die auto, er moeten ook nog vakbekwame mensen in zitten. Die ook nog wat gaan doen. En die ook weten wat ze moeten doen. Dus zo is er ook naar gekeken. Plus dat bij het registreren van opkomsttijden ook heel veel menselijke handelingen in zitten. Een bevelvoerder die aankomt rijden bij een incident, die moet dan ter plaatse ploppen als hij er is. Nou, ik kan me voorstellen, en dat kunt u ook, als daar allerlei paniek omheen aan de hand is, Dan zal hij dat plotten vergeten en aan het werk gaan. Want daar zijn wij van. Mouwen opstropen en gaan. In die registratie zit ook heel veel variabel in. Ik zie de pers ook zitten. Ik heb er ook aan uitgelegd. Zelfs 8 minuten en 9 seconden. En dat is echt inzettend gebeurd. 8 minuten en 9 seconden is dus geen 8 minuten. Is fout. 0%. Nou, dus daarom hebben we ook gezegd, ja, opkomsttijden, dat mag niet de enige prestatieindicator zijn van de brandweer. Dat doet geen recht aan het werk wat we doen. Dus het project Rembrandt heeft daar ook wat van gevonden. En daar zijn al wat uitkomsten van en die hebben eigenlijk een bandbreedte neergezet tussen de 7 en 13 minuten. Nou, en dan zien we ook, als ik dan even naar 13 minuten, want dat gaat uit de maximale tijd worden, dat we dan de totale gemeente Overbetuwe kunnen dekken als brandweer. Nou, dan gaan we de goede kant op, hè, want dat is ook reëel. Dat wil niet zeggen dat we zeggen, oh, we mogen er 13 minuten over doen. Dus we doen er ook maar 13 minuten. Natuurlijk niet. Iedereen die hier zit, die wil zo snel mogelijk de mensen in nood helpen. En daar zullen we ook altijd voor blijven. Misschien is het wel goed om even die plaatjes te laten zien. En
heel snel toch een opmerking. Maar hoe gaat u dan om met het letterlijk te zien? Want het is allemaal mooi en aardig. Ik vergelijk het even maar met een snelweg waar je... 100 mag rijden. En omdat iedereen 130 rijdt, zegt u dan moeten we die norm maar accepteren, ondanks het wettelijk regime van je mag maar 100 rijden. De wetgever, dus als u het verhaal bij de wetgever doet, kan ik hem snappen, maar bij ons kan ik hem niet snappen.
Ja, wat doet het voor de veiligheid, die extra aanrijdtijd in
banden? Nou, het is ook niet anders. Het is in heel Nederland niet anders. Laat ik het even opstellen. Zelfs het ministerie heeft het onderkend. Die hebben daar ook gezegd, ja, dit had niet in de wet moeten staan.
Nou, dan moeten ze dat veranderen.
Ja, daarom het project Rembrandt.
Ja, maar het is niet zo.
Nee, het project Rembrandt hebben ze opdracht toe gegeven. Het Veiligheidsberaad en ook de Raad van Brandweercommandanten hebben daar opdracht toe gegeven. Die hebben al ingestemd met wat er nu ligt. Dus ze gaan het aanpassen. En de vraag is of het zo terugkomt in de wet. Want het heeft alles te maken, want de wet veiligheidsregels ook geëvalueerd worden. Hè. Daar hoort het dus ook bij. Maar het is gewoon nu niet anders dan in heel Nederland dat we het gewoon niet halen. Terecht zegt u 80% bestaat vrijwilligers. Ja, dat klopt. En daarom halen we het niet. Dan moeten we ook in heel wat midden misschien wel 20 posten bijbouwen om het te halen. En dan hebben we nog niet eens mensen die dan de uitdruk kunnen verzorgen. Ja, dus nee, dat is even het achterliggende.
Ik denk dat dit al een belangrijk punt is, hè, de opkomsttijden en of de aanrijdtijden.
Ja, niet tegen
Ja. Dat we dat en misschien wil je aan de TS4, dat is misschien nog even een punt.
Na de pauze,
maar dat doen we even na de pauze. Ja, ik ben verplicht om even de wisseling van de wacht.
Ja, ik vind het goed.
Dus ik verwacht u weer terug om 9:15. Dan gaan we verder met de presentatie. Hebben we nog even de gelegenheid om wat vragen te stellen?